nadat ze een hele poos hadden zitten praten. En het duurde extra lang, omdat de Ravens moeite had haar vriendin met haar hoofd bij het gesprek te houden, klapte Lazaralide tenslotte in haar handen en zei: "Oh, ik heb een goed idee. Er is één manier om de stad uit te komen zonder de poorten te gebruiken. De tuin van de Tisrok, eeuwig mogen hij leven, die loopt helemaal door tot aan de waterkant. En er is een klein poortje dat op het water uitkomt. Alleen voor de mensen van het paleis natuurlijk. Maar ja, eigenlijk zijn wij dat ook bijna. Zeg, je hebt geluk gehad dat je bij mij gekomen bent. Die goede Tisrok, eeuwig mogen hij leven, is zo'n aardige man. We worden haast elke dag uitgenodigd in het paleis en het is bijna een tweede thuis voor ons. Ik ben dol op al die lieve prinsen en prinsessen en ik ben gewoon weg van prins Rabadash. Ik kan er op elk uur van de dag of de nacht gewoon in en uitlopen en de dames in het paleis opzoeken. Waarom zou ik er niet met jou naar binnen glippen als het donker is en jij door het waterpoortje uitlaten? Er liggen daar altijd wel een paar gondels en zo aangemeerd. En zelfs als ze ons betrappen, tja, dan zou alles verloren zijn," zei Naravis. "Oh, wind je toch niet zo op," zei Lazaraline. "Ik wou zeggen, zelfs als we betrapt werden, dan zou iedereen alleen maar zeggen dat het weer een van mijn idiote grapjes was. Daar begin ik al aardig onbekend te raken." "Laatst toch, hè? Luister nou, het was echt vreselijk grappig. Wat ik bedoelde was dat alles dan voor mij verloren zou gaan," zei Aravis een beetje scherp. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou ja, kun jij iets beters bedenken?" Dat kon Aravis niet. Ze antwoordde: "Nee, we zullen het erop moeten wagen. Wanneer kunnen we gaan?" "Oh, vanavond niet," zei Lazaraline. "Natuurlijk niet vanavond. Ze houden vanavond een groot feest. Daar moet ik zo mijn haar eens voor gaan laten doen. En dan is het hele paleis een zee van licht. En dan met al die gasten. Dan zou het morgenavond moeten." Nou, dat was slecht nieuws voor Aravis. Maar ze moest zich er maar bij neerleggen. De middag kroop langzaam voorbij en het was een opluchting toen Lazaraline naar het feestmaal ging. Want Aravis had schoon genoeg van haar gegiegel en geklets over jurken en feestjes, trouwerijen en verlovingen en schandaaltjes. Ze ging vroeg naar bed en dat was iets waar ze wel van genoot. Het was heerlijk om weer eens tussen lakens en op kussens te slapen. Maar de volgende dag kroop voorbij. Lazaraline wilde het hele plan weer ongedaan maken en vertelde Aravis aldoor maar dat Narnia een land was waar altijd sneeuw en ijs lag en waar boze geesten en tovenaars woonden en dat ze stapelgek was dat ze erover dacht om daarheen te gaan. "En dan nog wel met zo'n arm joch," zei Lazaraline. "Denk daar nou eens aan, dat hoort toch niet?" Aravis had daar al heel vaak aan gedacht, maar ze had nu langzamerhand zo genoeg van Lazaraline's aanstellerij, dat ze voor het eerst begon te geloven dat samen met Shasta op reis gaan vast veel leuker zou zijn dan het hofleven in Tashbaan. Daarom antwoordde ze alleen: "Hé, je vergeet dat ik als we in Narnia komen ook maar een onbelangrijk persoontje ben. Precies zoals hij. En trouwens, ik heb het beloofd." "En dan te bedenken," zei Lazaraline bijna in tranen, "dat je als je je verstand maar wilde gebruiken de vrouw van een groot vizier kon zijn." Aravis liep weg om even alleen met de paarden te praten. "Jullie moeten vlak voor zonsondergang met de stalknecht mee de stad uit, naar de graftombe," zei ze. "Niet meer van die pakken op jullie rug. Jullie worden weer gezadeld en opgetuigd. Alleen zal Winnie eten in haar zadeltassen moeten dragen. En achter de jouwe komt een volle waterbak, Brie. De man heeft opdracht om jullie allebei lekker lang te laten drinken aan de overkant van de brug. En dan op naar Narnia en het noorden," fluisterde Brie. "Maar als Shasta nu eens niet bij de graftomben is, nou dan wachten we op hem natuurlijk," zei Aravis. "Ik hoop dat jullie hier goed behandeld zijn." "Nog nooit van mijn leven een betere stal gehad," zei Brie. "Maar als de man van die giechelende Tarquina van je zijn opperstalmeester ervoor betaalt om de beste haven te kopen, dan denk ik dat de opperstalmeester hem bedriegt." Aravis en Lazaraline aten hun avondeten in het vertrek met de pilaren. Een uur of twee later waren ze klaar om op weg te gaan. Arabis was verkleed als een opperslavin in een belangrijk huishouden en ze droeg een sluier voor haar gezicht. Ze hadden afgesproken dat Lazaralina, als er iemand vragen ging stellen, zou doen alsof Arabis een slavin was die ze aan een van de prinsessen cadeau kwam geven. De meisjes verlieten het huis te voet. In een paar minuten stonden ze al voor de paleispoorten. Daar stonden natuurlijk soldaten op wacht, maar de wachtcommandant kende Lazaralina wel. Hij liet zijn mannen in de houding springen en salueerde. Meteen stonden ze in de zwart marmeren zaal. Daar liepen nogal wat hovelingen, slaven en anderen rond, maar daardoor vielen de twee meisjes juist minder op. Ze liepen door naar de zuilenzaal en daarna door de zaal der beelden en de zuilengalerij, langs de reusachtige deuren van geslagen koper die naar de troonzaal leiden. Alles was onbeschrijfelijk mooi voor zover ze het bij het zwakke schijnsel van de lampen konden zien. Nu kwamen ze buiten in de besloten binnentuin die met een aantal terrassen omlaag liep. Aan het einde daarvan kwamen ze bij het oude paleis. Het was nu al bijna helemaal donker geworden en nu kwamen ze terecht in een doolhof van gangen die alleen hier en daar zwak verlicht werden door fakkels die in houders in de muur stonden. Op een plek waar je moest kiezen of je links of rechts af wilde, bleef Lazaralina staan. Loop door, toe, loop nou door, fluisterde Arabis. Haar hart bonsde verschrikkelijk. En ze had nog steeds het gevoel dat ze bij elke hoek haar vader tegen het lijf kon lopen. Ik denk alleen maar even na, zei Lazaralina. Ik weet niet helemaal zeker hoe we hier verder moeten. Ik geloof dat het linksaf is. Ja, ik weet het bijna zeker. Linksaf. Lekker spannend, hè? Ze gingen naar links en kwamen in een gangetje dat maar nauwelijks verlicht was en dat al gauw met trapjes omlaag begon te lopen. Het is in orde hoor, zei Lazaralina. Zo gaan we goed. Nu weet ik het zeker. Deze trapjes komen me bekend voor. Maar op dat moment verscheen er voor hen uit een licht dat bewoog. Nog geen drie tellen later kwamen er in de verte twee donkere mannengestalten de hoek om, die achteruit liepen en lange kaarsen droegen. Natuurlijk lopen mensen alleen maar achteruit voor iemand van een koningshuis. Arabis voelde hoe Lazaralina haar arm beetgreep, een soort plotselinge greep die bijna knijpen leek en die betekent dat degene die je beetpakt ontzettend schrikt. Het leek Arabis wat vreemd dat Lazaralina zo bang voor de tisrok was, als hij echt zo'n goede vriend van haar was. Maar er was geen tijd om daar verder over na te denken. Lazaralina trok haar snel mee terug de trappen op naar boven. Ze liepen op hun tenen en Lazaralina voelde zenuwachtig langs de muur. Hier zit een deur, fluisterde ze. Gauw!